Efeze hoofdstuk 6, vers 5 tot en met 9. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrezen en beven, oprecht van hart. Niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. En doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere, niet de mensen. Want u weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen. Hetzij slaaf, hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemel is en dat er bij hem geen aanziens des persoons is. Een bijzonder stuk, omdat het gaat over slaven en heren. Laten wij een moment bidden en vragen of de Heer weer tot ons wil spreken. Vader, dit is uw woord. Als we dat lezen en als we dat verkondigen, mag het in ons hart een hart vinden van geloof. Mag het ontvangen worden in ons hart. Mag het wortel schieten in ons hart. En mag het vrucht dragen in ons leven. Ook daaronder vinden wij zegen van, Heer, en daar willen we dan voor bidden. Maar uiteindelijk is het dat u daardoor verheerlijkt wordt. Dat uw woord vrucht mag dragen in ons. En dat wij op Christus gaan lijken. Daartoe bidden wij. Uit genade. Amen. Maar voordat we verder gaan in deze tekst, wilde ik eigenlijk wat overkoepelende principes geven die hier wat achter schuilen en die hier wat eigenlijk naar voren komen. Ik heb u vorige keer al een beetje laten zien dat deze tekst, met name als het gaat over heren en slaven, dat we dat op vele manieren kunnen benaderen. En ik denk dat het goed is om wat grotere principes neer te leggen. Maar als eerste wil ik u mee terugnemen. Want we zijn eigenlijk vertrokken bij een heel belangrijk principe die we eigenlijk, denk ik, een beetje uit het oog verliezen als we zo doorgaan. En dat zit in Efeze. Efeze hoofdstuk 5 vers 18. Wilt u daar uw oog nog eens op richten? Want alles wat wij na die tijd besproken hebben vloeide voort uit het principe dat we het vinden in dit vers. Efeze hoofdstuk 5 vers 18. En wat stond daar ook alweer? En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Maar wordt vervuld met de geest. En eigenlijk was het zo dat al het daarop volgende voortvloeide uit dit vers. Dit is de opdracht die gegeven werd. En ik heb dat toen gezegd als, we zouden het ook kunnen zien. Aan de ene kant is het vervuld raken met, maar dat betekent dat we onszelf moeten ontledigen. Leeg van onszelf zijn. Ons onderwerpen aan de leiding en het gezag van Gods geest. Met opgeheven handen staan naar de Heer en zeggen van, vul mij. Want het is passief. Wij worden vervuld. Het is een opdracht waar wij een aandeel in hebben, maar we kunnen het niet onszelf vullen. We buigen ons als het ware in afhankelijkheid en ootmoed en smeken voor de vervulling. Want dit is namelijk hetgene wat ons in staat stelt om te leven naar wat God van ons vraagt. Alles wat we na die tijd besproken hebben over het huwelijk was alleen mogelijk en is alleen mogelijk door Gods geest. Onze huwelijken kunnen alleen maar groeien in de genade van de Heer door het werk van de Heilige Geest. Vrouwen kunnen alleen maar onderdanig zijn aan hun man door het werk van Gods Geest. Mannen kunnen alleen maar de leiders zijn die de Heer voor hun heeft. De geestelijke leiders als de Heilige Geest hen bekrachtigt en bekwaamt. Het opvoeden van kinderen kan alleen als de ouders bepakking meegekregen hebben. Dat hebben ze om inderdaad door de kracht van de Heilige Geest hun kinderen op te voeden. En eigenlijk aan de andere kant ook. De kinderen worden opgeroepen om hun ouders te gehoorzamen. Maar alleen dat kan als Gods geest in hun harten werkt. En hetzelfde geldt voor het nu volgende. Slaven en heren. Slaven kunnen alleen hun aardse heer, want dat is het, hun baas, om het zo maar te zeggen, als we vandaag in de dag spreken. Ze kunnen hem alleen maar onderdanig zijn door de leiding en de kracht van Gods geest. Wij plaatsen het vaak in het negatieve. We kunnen niks uit onszelf. De tekst zegt hier eigenlijk het tegenovergestelde. Wees vervuld van Gods geest. Wij kunnen niet zonder Gods geest. Gods geest is het enige waardoor wij in staat gesteld worden om uit te voeren wat de Heer van ons vraagt. Het is een geestelijke bekrachtiging, dat heb ik daar ook zo boven gezet. Alles wat we tot nu toe besproken hebben is alleen maar voor gelovigen. De titel zou erboven kunnen staan wat Paulus ook zegt en dat heeft hij gedaan in de eerste hoofdstukken. Daar legt hij uit wat het is om een gelovige te zijn of tot geloof te komen. Dit is voor believers only. Dit zijn geen opdrachten aan ongelovigen. Dit is alleen maar mogelijk door Gods geest. Dit is wat je zou kunnen zeggen de vrucht van de geest. Dit is de vrucht van de geest. Geen enkele gehoorzaamheid naar God is mogelijk vanuit onszelf. En misschien staan we daar wel eens te weinig bij stil. Ik althans wel dat de Heilige Geest ons alles geeft wat we nodig hebben. We zaten bij elkaar, Annemarie was erbij en nog iemand. En ik zei van, ik zou wel eens een keer in de tijd van de Heer, met het geloof wat ik nu heb en de kennis wat ik nu heb, teruggaan in de tijd en gewoon aan de voeten van de Heer zitten. Of gewoon over de schouders van de apostelen meekijken en meewandelen om de Heer in actie te zien. Om live mee te maken wat het is als de Heer onderwijs gaf. Misschien heeft u dat zelf ook wel eens, dat je daarnaar verlangt. Maar eigenlijk, als je deze tekst bekijkt, dan zeg je, Heer, dit hebben wij niet nodig. Want de Heer Jezus zei, ik ga weg, maar ik geef een soortgelijke helper, een die wel wat aan kan vullen. Nee, hij zegt, ik geef je een andere helper. Een van hetzelfde soort als mij. Volledig goddelijk, volledig God, en die zal in je wonen. Het is de Heilige Geest die ons alles geeft, waardoor wij in staat zijn om alles te doen. En dit maakt ons als gelovigen ook radicaal anders dan ongelovigen. Gods bekrachtigende genade. Ongelovigen kunnen de opdracht van God niet uitvoeren. Ze kunnen zichzelf niet onderwerpen aan de Heer. Ze zijn niet in staat om de geestelijke principes die hier staan te doorgronden en uit te voeren. Ze kunnen geen blijvende innerlijke verandering teweeg brengen. Dat kan alleen door Gods geest. Met ongelovigen spreken over de rollen in de huwelijk zoals we onderwezen hebben, is volslagen onzin voor hun. Het enige wat ze horen is dictatuur en onderdrukking. Het is niet passend. Ga naar een baas, ga naar een medewerker en zeg, je moet onderdanig zijn aan je baas. Het eerste wat hij doet is naar de vakbond lopen. En daar een contract tekenen, kan ik niet bij 3 vakbonden zijn? Onderdanig aan mijn baas. Is volslagen buiten hun leefwereld. Maar dit is zo belangrijk, mensen. Ongelovige oproepen tot onderdanigheid aan elkaar is niets anders. En luister goed, dit is een belangrijk principe. Is niets anders dan levende vruchten aan een dode boom plakken. Uiterlijke decoraties aan een levensloze boom zien te hangen. Een kunstboom met kerstdecoratie. Dat is als wij ongelovigen de geboden van God opleggen. Dat is onmogelijk. We zouden het zelfs nog scherper kunnen stellen. Het is een verspilling van onze tijd en energie. Om Gods standaard op deze wereld te leggen. Dit is iets waar de kerk zijn potentieel, zijn innerlijke kracht niet aan moet besteden. Maar waaraan dan wel? Markus hoofdstuk 12 vers 30. Staat dat er bij u ook bij? Ja, oké. Okay. Markus hoofdstuk 12 vers 30. Eigenlijk neem ik u mee naar een principe die zo belangrijk is in het geheel, die ik ook gebruikt heb in het opvoedingsverhaal. Een principe die eigenlijk door de Heer Jezus regelmatig gebruikt wordt, waar die eigenlijk het totaal van de Bijbel terugbrengt naar twee geboden, een eerste en een tweede, een grote en een daaruit voortvloeiende, een eerste en daarop volgende. Gij, en zo staat het, gij zult, en ik maak het even heel kort, gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, ziel en verstand. God liefhebben boven alles, dat is hetgeen waar de kerk centraal moet zetten. Nou, dat kunnen we op allerlei manieren benaderen, dat is het evangelie. Dat is de verlossing in Christus. We kunnen God pas lief hebben als we zijn zoon lief hebben. En we kunnen zijn zoon pas lief hebben als wij de Heilige Geest in ons hebben, die ons tot wedergeboorte gebracht hebben, zodat wij ook inderdaad een hart van geloof hebben. Het is de verlossing. God lief hebben boven alles. Het is de redding. Het is leven voor hem, het is leven door hem, het is leven in hem. En als we eerlijk zijn, dit is een van de grootste uitdagingen voor elke gemeente om de relatie met God op de eerste plaats te zetten en te houden. Zie, een van de grootste uitdagingen voor elke gemeente is om het eerste ook het eerste te houden. Zie, er zijn zoveel andere goede dingen in de Bijbel. Zoveel andere waarheden. Maar de Heer Jezus geeft niet voor niets een volgorde aan. En je zag dat zelfs bij de Farizeeërs. Die hadden 613 geboden. En wat was het gesprek? Toen kwam er een Farizeeër bij de Heer en die vroeg de Heer, wat is het belangrijkste gebod? De Heer had net antwoord gegeven en toen had hij gezegd, dat is een goed antwoord wat de Heer gaf. Heer, wat is nu het belangrijkste gebod? En de Heer citeert hetzelfde. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, ziel en verstand. Dit is het eerste en het belangrijkste. Zie je, soms lijkt het wel of de gemeente van Jezus Christus, ook wij zijn hier gevoelig voor. Strijden en strijd hebben om dat eerste gebod ook het eerste te houden. Er is altijd een gevaar dat we gaan discussiëren over wat nu werkelijk onze opdracht is. Wat de topprioriteit is. En elke gemeente moet alles op alles zetten om het eerste de eerste te krijgen en het daar te houden. Je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, ziel en verstand. Dit is het evangelie, dit is de verlossing. Hierin moeten wij groeien. Als u nu denkt, Erik, fijn. Waarom spreek je hier zo over? Omdat namelijk het tweede gebod, wat er erna staat, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, namelijk heel makkelijk de competitie aangaat met het eerste. En elke gemeente, ook wij, hebben een strijd om het tweede gebod niet op de voorgrond te zetten, niet boven het eerste gebod te zetten, maar te laten zien dat het eruit voortvloeit. En ik wil niet kritisch zijn, ik wil geen verdeeldheid zijn, hier hebben wij nog veel huiswerk in maar soms lijkt het als we om ons heen kijken en de dingen die er gebeuren en wat er op de gemeente van de Heer Jezus Christus afkomt, dat het tweede gebod meer op de voorgrond komt. En hoe zien we dat dan? Dat er steeds een grotere nadruk komt in gemeenten en hun werking op onderlinge relaties. En dat bedoel ik niet zozeer intern, maar extern, naar buiten toe. De kerk zijn plaats in de maatschappij. Hoe de kerk naar de medemensen omziet. Een grotere nadruk op humanitaire werken. Soep uitdelen, voedselbanken, goede dingen, begrijp mij goed, goede dingen. Maar ze vallen onder de categorie van het tweede gebod. Het tweede gebod mag nooit boven het eerste komen. Het tweede gebod, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daaruit voortvloeit niet dat wij God lief hebben. Het is andersom. Wij hebben God lief met heel ons hart, ziel en verstand. En daaruit vloeit voort dat wij onze medemens lief hebben. Niet dat ik in details wil treden, helemaal niet, maar elke gemeente zal tussen deze twee opdrachten altijd een bepaalde spanning ervaren. Wij ook. Er is niet een scheidslijn die je daartussen kan brengen, dit is juist en dat is fout. Er is een bepaalde spanning tussen deze twee. Maar de relatie met God. Het evangelie, Jezus Christus, de verlossing, de redding. Alles valt daar primair onder dat eerste deel. Dat moet primair komen en blijven. Menselijke relaties mogen nooit de eerste plaats innemen. Nou, waarom zeg ik u dit? Wel, net wat ik zei, omdat we eigenlijk een verschuiving zien waar iedereen gevoelig voor is. Wij willen de maatschappij in. Dat is ons zendingsveld, is het niet? Maar de relatie met God moet op de eerste plaats staan. En waarom? Dan richt je namelijk op een verandering van het hart. Een verandering van het hart. Een innerlijke blijvende verandering. Daar moet het leeuwendeel van de inspanning van de gemeente heen gaan. Daar moet het grootste deel van het budget heen gaan. De verspreiding van het evangelie, de mens en zijn relatie tot God. Het evangelie en de toepassing daarvan. De uitleving. Zie wat als de relatie met de mens centraal komt te staan. Dan focus je namelijk niet op de verandering van het hart, maar op verandering van de omstandigheden. Dan gaat het overgrote deel van de energie naar verandering van levensomstandigheden. Dan wordt het grootste deel van de inspanning en het budget wordt gedoneerd naar humanitaire doeleinden. Krijgen we een politieke en een sociologische agenda als gemeente. Een tijdelijke verandering aan de buitenkant. De mens, niet in relatie met God, maar de mens in de samenleving. Wel, dit is eigenlijk, waarom meld ik dit? Omdat namelijk de roep naar de gemeente, naar de kerk doorheen de eeuwen altijd is geweest, van waarom pleiten jullie niet sterker voor de afschaffing van de slavernij? De omstandigheden van de slaven moet verbeterd worden. Nou begrijpt u ook waarom ik inderdaad ook eerst uiteenzet wat het eerste en het tweede gebod is. Dan begrijpt u ook waarom ik het even toepas op deze tekst die wij voor ons hebben. Want de roep van zowel binnen als buiten de gemeente horen we regelmatig waarom de kerk zich niet meer bemoeit met sociale problemen. Nou, de kerk van Rome bemoeit zich daarmee, die bemoeit zich op allerlei politiek gebied. Maar eigenlijk als je de ware kerk kijkt van Jezus Christus, die is altijd zwijgzaam geweest over politieke doeleinden en politieke dingen. En waarom? De kerk heeft geen directe uitspraak over bepaald onrecht in de maatschappij. De kerk richt zich niet op de omstandigheden. En dan bedoel ik de ware kerk. Met de juiste focus. Dat wil niet zeggen dat wij die hebben. Hè? Dit geldt ook voor ons. Wij zijn hier niet van gevrijwaard. Zie de Bijbel. En dat zien we ook in deze verzen die voor ons liggen, waar de slaven worden opgeroepen om onderdanig te zijn aan hun aardse heer, aan hun baas, aan hun meester. Zie, dit is zo helder in de Bijbel, dat de Bijbel zich namelijk niet richt om de omstandigheden te veranderen, maar om het hart te veranderen, om de relatie die ze met de Heer hebben, om daarop in te zetten. Dat is het enige waar eigenlijk de kerk mee bezig is. Zodat, je zou kunnen zeggen, God heeft zijn kerk op aarde geplaatst met de opdracht gegeven om zijn kinderen geestelijk toe te rusten, meer niet. We zijn door Efeze heen gegaan, dat de oudsten, die hebben, de Heer heeft aan de gemeente herders en evangelisten gegeven, om wat? Om de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon. Toe te rusten tot dienstbetoon. Niet om toe te rusten om het politieke klimaat te gaan veranderen. Toe te rusten. Zodat de Heer, de opdracht van de gemeente is om zijn kinderen toe te rusten, om in elke situatie te leven dat de Heer verheerlijkt wordt. En niet de omstandigheden veranderen. Zie, Paulus spreekt in deze verzen namelijk helemaal niet over een verandering tussen heren en slaven. Maar hij plaatst ze allebei onder het gezag van God. Gelovigen alleen. Je zag zelfs zomaar een voorbeeld waar we dat ook terugzien. En we zien dat ook om ons heen helaas. Ook in de christenwereld. Zij die belijden dat ze de Heer Jezus volgen. In de gemeente van Korinthe had je die strijden over het huwelijk. En wat moet nu bij elkaar blijven en wat niet. Nou, wij lezen daar vaak een beetje koel overheen. Zo van, wel heb je een gelovige partner of een ongelovige partner als gelovige. En die bewilligt om bij je te blijven. Blijf bij elkaar. Zend hem niet weg. Oftewel, in Korinthe leefde de gedachte van, ik ben nu een kind van de Heer. Mijn man of mijn vrouw, die ongelovig is, gebruikt me maar niet. Die begrijpt mij maar niet meer. Dan mag ik eruit. De omstandigheden moeten veranderen. De omstandigheden zijn onhandig. Kan ik er niet uit? En Paulus zegt, nee. Ja, bij uitzondering. Als die absoluut niet met je wil leven, maar bewilligt die erin, die ongelovige partner, om met jou te blijven. Blijf dan bij hem. De omstandigheden veranderen is geen oplossing. Is tijdelijk. Maar is niet waar de Heer om gaat. De relatie met God in het eerste gebod is veel belangrijker. Zie, in de hele Bijbel vinden we nergens een opdracht dat de gemeente van de Heer Jezus Christus geroepen is om omstandigheden in deze wereld te verbeteren. Nergens is een oproep tot opstand. Eigenlijk is het altijd de opdracht geweest om aan de gemeente om ieder kind van de Heer toe te rusten in elke situatie. Dat is uitdagend. Dat is uitdagend. Nou, wij hebben vrede. Wij leven in een land, of landen, we hebben ook Nederlanders onder ons, die in een redelijk veilig klimaat wonen. Maar dan gaat u eens mee naar de Tweede Wereldoorlog. Het regime van Hitler. De jaren 30, de eind jaren 30 van de vorige eeuw, en zo de begin jaren 40 in Duitsland. Wie waren daar de helden? Waren dat zij die opstonden in de gemeente, want dat moeten we wel even weten, de gemeente was daar nog veel meer verbonden met de staat. Ja, je had de staatskerk, de Lutherse kerk, dus daar zat wel een nauwer verband tussen. Maar wat is vaak ons probleem? Dat wij helden maken van degene die hun mond opentrokken tegen het regime van Hitler. Oh, dat waren de helden. Sommigen hebben boeken geschreven, een groot aantal hebben hun leven gegeven. Omdat ze als voorganger, als prediker van het woord, opstonden tegen het regime van Hitler. Waren dat de werkelijke helden? Of waren de helden juist diegenen die je niet hoorde over het regime? En die inderdaad zeiden van, beste gemeente, wij hebben een nieuw beleid in dit land, wij zullen ons moeten toerusten om hiermee aan de slag te gaan. Het is niet het eerste gebod, of het is niet het tweede gebod, dat onze omstandigheden moeten veranderen. Het is het eerste gebod dat God ons moet toerusten in zijn genade om onder het regime van Hitler te blijven verkondigen dat Jezus Christus de enige oplossing is. Ik vermoed dat als wij in glorie zijn, wij de grote helden van die tijd zullen ontmoeten. Niemand heeft ze gezien, niemand heeft ze gehoord, maar ze waren heel trouw om te doen wat de Heer van hun vroeg. De gemeente toerusten. En dat was niet alleen in Duitsland, hè, maar overal waar Duitsland heen ging. Hongarije, Roemenië, de Balkan zo helemaal over, Italië, Frankrijk. Overal waren trouwe voorgangers. Oh, we vinden ze niet in de geschiedenisboeken. Maar vele zullen wel staan in het Lamsboek van het leven. Wij zijn van nature aanbidders van helden die we zien. Het is Heer, de Heer die het ziet naar het hart. Wij hebben geen enkel zicht op wat er allemaal gaande is. Wij zien alleen de buitenkant. Maar daar waar de gemeente vervolgd wordt, of daar waar het regime lastig is en moeilijk, daar hebben we gewoon mensen nodig die zeggen, dit is wat wij als gemeente moeten doen, ik rust u toe. Om onder het regime van Kim Jong, hoe heet hij nu, Il? Un? Welke versie hebben we nu? Om daar stand te blijven houden. Oh nee, hij hoeft niet omvergeworpen te worden, we hoeven niet te protesteren. Maar wordt toegerust in de situatie waarin we verkeren. Weet u dat Paulus hierin een heel bijzonder voorbeeld geweest is? En ik plaats dat er gewoon in, omdat het wel eens fascinerend is om Paulus zijn reizen van een andere kant te belichten. We vinden namelijk zo'n mooi voorbeeld dat Paulus maar één ding gebruikte in het Romeinse Rijk. U mag daar bijvoorbeeld eens meegaan. Ik heb één vers erbij zetten. Dat is Handelingen 16 vers 12. We hebben helaas nog geen tijd genomen, zou ik bijna zeggen. Nog geen tijd gemaakt om Paulus zijn reizen te volgen. Ik hoop voor mijn 65ste ooit het boek Handelingen te doen. Dat is een fascinerend boek. En waarom? Het is geschiedenis. Geschiedenis is altijd rijk, fascinerend. Het preekt makkelijk. Het preekt anders, het daagt mij uit omdat ik een theoloog ben, theologische facetten zijn rijk, maar een verhaal is zo dynamisch om het zo maar te zeggen. En als we Paulus zo volgen in zijn bijvoorbeeld tweede reis, maar we kunnen het bij al zijn reizen doen, maar als je hem volgt bij zijn tweede reis, wat valt op? Dat hij eigenlijk van stad naar stad gaat waar politieke invloed van uitgaat. Daar staan we niet altijd bij stil, omdat we gewoon lezen over Filippus. Maar lees even mee over Filippi. Handelingen 16, vers 12. En wat zegt Lucas daar over deze stad? Dit is de eerste stad van dit deel van Macedonië. En de eerste wil eigenlijk zeggen, dit is de voornaamste stad in Macedonië. Macedonië was een regio daar boven Griekenland. Dit is de voornaamste stad. Paulus zocht namelijk consequent de plaatsen op waar politieke invloed vanuit ging. Hij zou naar Hasselt gaan, maar op Grimby zou hij laten liggen. Op Klabeek, misschien een kebabje als hij daar tussendoor kwam. Ja, al wandelend, ja, beeld het je maar eens zo in. Maar hij ging naar waar wat gebeurt. Maar vanuit de regio iets vanuit ging. Thessalonicense is de volgende stad die hij aandoet. U hoeft niet mee te lezen, maar ik noem gewoon op de steden die volgt. Thessalonicense was de hoofdstad van Macedonië. Trouwens, Filippi, waar hij net was, was een voormalige hoofdstad. Thessalonicense had het overgenomen. Maar er zat nog steeds een voornaam deel in Filippi. De volgende stad die Paulus aandeed, was Thessalonicense. Wel, hij slaat er wel een aantal over, want er lagen best wel dorpen en steden tussenin. Maar hij kiest Thessalonicense, de hoofdstad. Daarna vlucht hij naar Berea. Dat weten we, hij wordt in Thessalonicense uitgebonjourd. Eigenlijk niet, want eigenlijk was het zo dat ze naar hem op zoek waren. Ze konden hem niet vinden en ze pakten Jason. En Jason gooide ze voor de raad. En Thessalonicense had een eigen regering, die kon een beslissing nemen. En Jason belooft en zegt van oké, Paulus komt hier niet meer. Ik zal ervoor zorgen. In de nacht, Paulus die vlucht. Die zegt, oké, heb je dat beloofd? Prima, dan moet ik me daaraan houden. Ik vertrek. Vluchtpauze, Berea, tussentijds. Maar daar bleef hij niet. Want na Berea gaat hij naar Athene, de hoofdstad van Griekenland. Na Athene komt hij in Korinthe, de hoofdstad van Achaïe. Daarna komt hij in Feze, de hoofdstad van Klein-Azië. Allemaal kolossale steden die hij aandoet. Waarom? Allemaal politiek. Allemaal steden die hij aandoet, omdat er een enorme politieke invloed vanuit ging. Wij zouden denken als kinderen van de Heer, hij is aan het lobbyen, hij zit in Brussel, hij is aan het lobbyen. Om de slavernij misschien wel af te schaffen. en het onrecht in de maatschappij aan te pakken. Paulus dacht er anders over. Ga dus mee naar 1 Timotheus hoofdstuk 2. En in de Bijbelstudie van Frans hebben ze hier al bij stilgestaan. 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 1 tot 4. Dit was Paulus zijn manier om de wereld te veranderen. Niet om politieke invloed te hebben. Niet om dingen af te schaffen. Maar om het evangelie te brengen. Paulus zocht heel bewust alle politieke centra van zijn wereld op. Maar niet om de politiek te veranderen, want hiertoe roept hij als het ware Timotheus op. Ik roep er dan voor alles toe op. Raar omschreven, hè? Want eigenlijk staat er gewoon dit. Als eerste roep ik u ertoe op. Als eerste. Voordat je iets gaat doen, dit is het eerste. En Paulus heeft dit uitgeleefd. Dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging gedaan worden voor alle mensen. Voor wie? Welke alle mensen dan? Voor koningen. En allen die hoog geplaatst zijn. En waarom? Zodat. Opdat. Dit is het gevolg van het gebed. Hier moet je voor bidden. Zodat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want, dat is goed en welzalig. Welgevallig in de ogen van God ons zalig maken. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Wat was Paulus zijn doel? Om in de politieke arena te komen. Om in het hart van elke keer het politieke centrum te komen. Zodat het evangelie de harten veranderde. Paulus was daar niet om politieke lobbyen te doen. Een humanitaire hulp te vragen en verbeteringen in de maatschappij door te voeren. Hij was niet bezig met het tweede gebod. In dat opzicht. Dat hij inderdaad zei van we moeten beter werkomstandigheden hebben voor onze slaven of een 8-uurige werkdag. Nee, zegt Paulus. Gebed. Bid ervoor. En heb een rustig leven. Zodat het evangelie door kan gaan. Dat is hoe de wereld beïnvloed wordt. Door het evangelie, gebed voor hooggeplaatste. Wat was de laatste stad, tenminste vanuit Handelingen, waar Paulus heen ging? Waar die kwam, weten we dat ook nog? Rome. Hij zegt het ook in de brief van de Romeinen van, ik wil naar jullie toe komen. Hij kwam ook, alleen gebonden in ketenen. We staan er denk ik niet altijd bij stil. Maar eigenlijk eindigt het boek van Handelingen heel abrupt. Paulus is in Rome. Hij zit 2 jaar in gevangenschap. Hij kan iedereen ontvangen. Hij huurt daar een huis. Hij kan iedereen ontvangen die maar wil. Die komen langs. Dat was het klaar. Inpakken, boek dicht, rol oprollen. Lucas is klaar. Waarom zou dat zijn? We staan er niet altijd bij stil. Paulus, zijn doel was bereikt. Welke grotere stad is er buiten Rome? Daar zit de keizer. Waar moet ik nog meer heen? Een grotere stad is er niet. Van de toenmalige wereld was dat het epicentrum. Daar ging heel alles van uit. Noord, zuid, oost, west. De hele tijd legt hij eigenlijk al vanaf het begin van Handelingen. En je leest het door zijn brieven heen. Ik moet naar Rome. Wij hebben altijd gedacht van Paulus is zich geografisch aan het verplaatsen. Maar onlangs ben ik enorm uitgedaagd in de studie dat het niet zozeer geografisch is, maar politiek aan het verplaatsen was. Van stad naar stad en ik las dat nu net op en ik noemde dat op wat Paulus heen geweest was. En uiteindelijk zegt hij Rome. Rome. Ga dus mee naar Filippenzen hoofdstuk 4 vers 22. Hij schrijft 4 brieven vanuit Rome. 4 brieven. Nou, wij weten, in het eerste gevangenschap daar, de Filippenzen, Efeze, Colossense en Filemon. Paulus is in het hart van het Romeinse Rijk. Hij zal voor de keizer verschijnen. Wat verwachten we nu? Dat hij gaat lobbyen? Om de slavernij af te schaffen? Het zijn interessante brieven die hij daar geschreven heeft, maar daar komen we nog op terug. Wat doet Paulus? 4:22 schrijft hij een brief en hij doet de groeten. En dan zegt hij van, al de heiligen groeten u, vooral die van het huis van de keizer zijn. Het huis van de keizer. Paulus gebruikte dit moment dat hij in gevangenschap zat om het evangelie te verkondigen, aan het huis van de keizer. Dat was eigenlijk zijn kabinet. De ambtenaren. Sommigen waren daarvan slaven, sommigen hadden hele hoge functies. We weten daar weinig van, hoe dat precies gegaan is. Maar Paulus is bezig met het evangelie te brengen. Hij had contacten, zoals het lijkt, in de hoogste regionen. Slaven van de keizer, ambtenaren van de keizer, die groep, hier, die huis van de keizer, konden wel 20.000 mensen zijn. Dat is voor ons heel groot. Maar het was ook een groot rijk. Dat was kolossaal. En sommigen daarvan stonden indirect in contact met de keizer zelf. Maar wat gebruikt hij? En dat zien we hieruit voortvloeien, het enige wapen die hij heeft. Het eerste gebod. Geen humanitaire veranderingen, geen omstandigheden die hij verandert. Hij vraagt er niet eens om. Hij brengt het evangelie. Hij stelt de mens in relatie met God. Dat is primair. Niet de mens in zijn omstandigheden. Dat is secundair. Primair. Het evangelie is het enige wapen aan de gemeente gegeven om mensen te veranderen. Het evangelie is het enige wapen wat aan de gemeente gegeven is, natuurlijk met gebed, ja. Maar dat is het enige wapen wat we hebben om mensen te veranderen. Om de wereld te veranderen. Toen Paulus in Rome was, toen ontmoette hij daar ook nog een slaaf. Onesimus. En hij zegt tegen die slaaf, jongen, zorg dat je vrij wordt, opstandig wordt naar je baas, want jij hebt je vrijheid wel verdiend. Rome was natuurlijk zo groot, dat was eigenlijk een broedhaard en een, je zou kunnen zeggen, een oord waar alle slaven heen trokken, want daar viel je niet op in de massa. Klaar, in een klein dorpje, als je daar nieuw binnenkwam, iedereen zat je aan te gapen. Als hier een nieuweling binnenkomt, iedereen zegt van, dat is een nieuweling. Wat doet hij? In Rome was dat niet zo. Dat was niet ons kent ons. Dat was veilig. En bij Gods soevereine hand wordt daar Onesimus gebracht bij Paulus. Hij komt tot bekering. En wat doet Paulus? Hij stuurt hem terug naar Filemon. En wat zegt hij dan tegen Filemon in Filemon 1 vers 16? Er is maar één hoofdstuk. Hè, maar... En hij zegt tegen Filemon, ik stuur deze slaaf Onesimus terug, maar hij is meer dan een slaaf. Namelijk een geliefde broeder. Maar de slavernij houdt hij intact. Rept hij zijn mond niet over. Is niet van belang. Paulus heeft de eerste opdracht primair gehouden. Zegt, waar het om gaat is jouw relatie met God. Onesimus, je bent verkeerd geweest. Je bent tot bekering gekomen. Jij moet terug naar je baas. Ik zal een brief meegeven. En als er iets verschuldigd is, sta ik garant voor jou. Ik sta borg voor jou. Als er ergens een tekort is, zal ik het opvangen. En Paulus zegt tegen Filemon, ik heb nog wat krediet van jou te goed. En hij wordt ontvangen daar. In Efeze, wat we net lazen vandaag in onze tekst, wat zegt Paulus daar geschreven vanuit Rome? Wat zegt die slaven, wees je heer onderdanig. Hij verandert helemaal niks aan de situatie. Hij gaat naar het hart van het probleem en dat is het hart van de slaaf. Weet u, als Paulus zich sterk had gemaakt om slavernij af te schaffen in de eerste eeuw, dan was de kerk waarschijnlijk uitgestampt geweest door het Romeinse Rijk. Ja, ik weet het. Wij zeggen al heel gauw, ja, maar God is het die waakt over zijn gemeente, dat klopt. Maar strijdende met de verkeerde wapens zijn er heel wat gemeenten omgegaan. Hè? De waarschuwingen in Openbaring hoofdstuk 7 zijn ook reëel uitgevoerd. Hè? U kunt gaan zoeken naar de Efeze gemeente. Hij is er niet meer. Want de stad is er niet meer. De kans was heel groot dat als Paulus zich ingezet had om slavernij uit te bannen, om inderdaad te richten op, je zou kunnen zeggen, het tweede gebod en humanitaire dingen, dan hadden ze de vrijheid niet gekregen om het evangelie rond te bazuinen in het Romeinse Rijk. Dan was het waarschijnlijk uitgedelgd. Paulus, In het boek van Handelingen eindigt abrupt als hij in Rome is. Maar je eigenlijk kan zeggen, missie volbracht. Missie volbracht. Er zijn geen steden meer over. Ik ben doorgedrongen tot het huishouden van de keizer. Verder kan ik niet gaan. Alles wat er nu nog is, Heer, is bonus. En Paulus leefde nog een aantal jaren verder. Dus ik hoop dat dit een beetje inzicht geeft dat slavernij doorheen de geschiedenis uitdagend is geweest voor de gemeente. Doorheen de geschiedenis is de kerk regelmatig verweten dat ze niets of te weinig deed aan de slavernij in de wereld. Helaas kunnen wij ook zeggen dat in bepaalde hoeken van de kerk de slavernij zelfs werd goedgekeurd. Heel veel christenen hebben eraan meegewerkt. Ik bedoel, John Newton, we zaten net een lied van hem te zingen. Een slavenhandelaar. Wel, die is toen hij tot geboorte kwam. Maar denk er al gauw, hij is tot wedergeboorte gekomen en hij is direct gestopt. Nee, dat duurde nog even. Totdat zijn geweten gevoed werd door het woord van God, net als bij ons. Een proces van groei, dat hij inderdaad had, dit is niet juist. De kerk is ook verweten dat het zwijgend toestond te kijken. Ik weet het, slavernij is geen eenvoudig onderwerp. Maar slavernij wordt in de Bijbel nooit gezien als een zonde. En de gemeente heeft geen directe wapens en geen directe opdracht om daarmee aan de slag te gaan. De gemeente heeft een indirect wapen. En wat was het indirecte wapen? Het evangelie. Wat we zagen bij Paulus, dat hij van plaats naar plaats ging, van politieke arena naar politieke arena, totdat hij inderdaad kwam in het grote Rome. En het enige wat hij doet is het evangelie. Want dat verandert de harten. En als de harten van de mensen veranderen, dan verandert er langzaam maar zeker ook wat in de maatschappij. Oftewel, de kerk is geen voorstander van slavernij en geen promotor, maar ook geen tegenstander en een protester. We hebben maar één wapen, dat is het evangelie, dat is het eerste gebod. We gebruiken indirecte middelen. We hebben het evangelie van Jezus Christus. Dat is misschien ook wel waarom het zo lang geduurd heeft voordat de slavernij is afgeschaft. En die is nog niet volledig afgeschaft. Gewoon een heel eenvoudig voorbeeld. Wij prediken ook niet van deze preekstoel dat alcohol verboden moet worden, toch? Want er zouden wel eens mensen kunnen gaan drinken. Nee, wij prediken Christus zodat zij die verslaafd zijn aan alcohol tot bekering komen. Hun eerste relatie en dan zien we wel wat God in hun harten gaat doen. Het is altijd indirect. Het is altijd indirect. Wij prediken de bekering tot Jezus Christus. De kerk, mensen, heeft nooit een politieke agenda. Als u een politieke agenda vindt bij een gemeente, vlucht. Ren erbij vandaan. Nooit heeft de kerk de opdracht gekregen vanuit Gods woord om maatschappelijke veranderingen te bewerken. We hebben maar één ding. Als mensen veranderen door het evangelie, verandert hun kijk op de wereld en daarmee verandert hun wandel en handel in de wereld. En dat was de reden waardoor de slavernij is afgeschaft, dat mensen die daarmee bezig waren, bij betrokken waren, tot wedergeboorte kwamen en erachter kwamen, dit is niet juist en niet goed. Wij moeten hier actie gaan ondernemen. Maar dat was niet de kerk, dat waren individuele gelovigen. Altijd indirect. Het is de opdracht aan de gemeente van Jezus Christus. Om volwassen gelovigen te produceren. Hoe saai wij ook lijken. Dit is het grootste wapen wat wij hebben. De preekstoel en de voeding die daarvan uitgaat. De Bijbelstudie, uw eigen studie. Om een gemeente te hebben die toegerust wordt. Om in elke situatie. En wij hebben geen idee waar ons staat te wachten. Hè? Politiek gezien kan het van vandaag of morgen in één keer omslaan. Hè? Van een gemeente die, en dan bedoel ik een plaatselijke lokale gemeente die ons die voor ons is, naar een gemeente, lokale plaatselijke gemeente ging die tegen ons is. Met alle goede redenen die zij daarvoor aandragen. Het is aan ons om u toe te rusten voor elke levenssituatie, om discipelen van Jezus Christus te maken. En dat kan alleen maar als we, dan kom ik terug bij mijn eerste punt, als we vervuld zijn met Gods geest. Als we zijn woord in ons hart dragen. En als wij in vertrouwen wandelen, onderworpen aan Gods geest. En dat de vruchten van Gods geest aan ons zichtbaar mogen zien of mogen zijn. Dan zal de wereld om ons heen veranderen. Indirect. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u de gemeente zo'n uniek wapen gegeven heeft, Heer. Het evangelie, geestelijke waarden, principes, Heer, die voor ongelovigen niet eens te bevatten zijn. In gesprekken met hun kunnen ze het niet volgen. En u heeft het als wapen gegeven aan ons, de gemeente. Niet alleen exclusief aan ons, Heer, maar aan de gemeente van Jezus Christus wereldwijd. Zodat wij toegerust zijn, Vader, om te wandelen in elke omstandigheid die u voor ons heeft. Heer, we zijn zo snel gericht op omstandigheden dat die moeten veranderen, dat die onplezierig zijn, dat we er vandaan willen, Heer. We verzekeren ons aan alle kanten voor onaangename dingen. Heer, we willen ons bijna verzekeren bij u dat wij aan alle kanten door u comfort krijgen. Maar Heer, het gaat erom dat wij in onze harten toegerust zijn om daar te staan waar u ons heeft. Dat was Paulus zijn opdracht aan de slaven. En volgende week hopen we de tekst in te gaan. Heer, dan vraag ik u dat u ons wilt toerusten. Dat wij onze ogen van de omstandigheden af willen halen met de gedachte die moeten veranderen. Nee, Heer, wij moeten ons aanpassen aan de omstandigheden. Dat is wat we elke keer horen vanuit uw woord. Bewerk dat in ons hart. Mag dat geloof in ons hart vorm krijgen. We hebben dan zo'n nood aan uw geest, Heer. Want het is zo onprettig en onplezant, Heer, als wij de omstandigheden niet meer de schuld kunnen geven. Als we onze ogen daarvan afwenden, van de ander of van gebeurtenissen of van oorzaken, maar dat we het elke keer moeten zeggen, Heer, vorm mij. Vorm mij naar de omstandigheden. Vorm mij naar wat u heeft in uw genade. Dank u dat we geen politieke agenda hebben, Heer. Dat we ook niet uit deze wereld zijn. We mogen onze stem laten horen. Maar altijd gericht, Heer. Dat het evangelie doorgang mag vinden. Neem ons zo bij de hand, Heer. En vorm ons uit genade. Amen.